Ja, bedankt voor de uitnodiging. Leuk om weer hier te zijn. Het is een hele tijd geleden dat we hier waren, Anita en ik. En sinds die tijd is er een heleboel gebeurd. En ik ben blij dat het een heel stuk beter met mij gaat, met ons gaat. Dat is echt een zegen en een gebedsverhoor. Tja, nu het thema. Israël. Wat moet je daar nou over zeggen? Dat is de laatste tijd zo verschrikkelijk moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Ik wil beginnen met een vers uit Jesaja 46, vers 10. Waar God zegt, door Jesaja, ik begin in vers 9. Jesaja 46, vers 9. Denk aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God en er is geen ander. Een God en niemand is mij gelijk. Ik, die vanaf het begin de afloop verkondig en van ouds wat nog niet gebeurd is. Die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. Onze God is de God die er trots op is dat hij van tevoren kan vertellen wat er aan het einde gaat gebeuren. En dat vind ik heel spannend. Ja, als je zo door de geschiedenis van het Oude Testament gaat en je ziet dat het steeds weer waar is, dat God dingen van tevoren zegt die dan uiteindelijk uitkomen. Goed, deze lezing heb ik al een paar keer gedaan. Eén keer in Trier. Hij heet hier 22 augustus 2024. Want toen zat ik thuis en dacht bij mezelf, wat is het een puinhoop. Op televisie was toen de opening van de Olympische Spelen. En ik weet niet wie van u dat gezien heeft. Ik vond dat walgelijk. En dat al die mensen vonden dat zo verschrikkelijk mooi. En dan dat gedoe met die LGBTI-gemeenschap. Dat mag ik niet zeggen. Hopeloos. En dan die oorlog daar in Rusland, de Oekraïne. En dan komen die verkiezingen erbij van in Amerika. Wie moet je nou eigenlijk kiezen? Iemand die gekozen wordt vanwege abortus? Of iemand die een beetje vreemd is als Amerikaan. Daar moet je nou voor kiezen. En dan natuurlijk Israël en de Palestijnen. Israël en de Palestijnen. Ik moet even aan wennen aan het woord Palestijnen. Ja, wat moet je daar nou van denken? Sommigen staan 100% achter Israël. En 100% anderen staan 100% achter de Palestijnen. Ik zat zo in mijn stoel en dacht mezelf, wat een chaos is dat hier in deze wereld. En hoe moet je nou in vredesnaam denken? Toen dacht ik bij mezelf, ja, onze God heeft eigenlijk alles onder controle. Hij heeft vanaf het begin gezegd wat er aan het eind gaat gebeuren. En daar gaan we het vanavond zo'n beetje over hebben. Het is natuurlijk moeilijk om zo'n thema in één avond te behandelen. Dat gaat eigenlijk helemaal niet. Dus ik heb een stuk genomen, Daniel 9, over de 70 weken. Dat komt dan straks. En aan de hand daarvan wil ik daarover praten. Israël. Ja, wat moet je daar nou van denken? Als je de Bijbel volgt, Deuteronomium 7 en 9. In Deuteronomium 7 lezen we dat God zegt van zijn volk, ik heb dat volk lief. En waarom heb ik het uitgekozen? Omdat ze zo aardig zijn? Nou, eigenlijk helemaal niet. Ik heb ze uitgekozen vanwege mijn verbond met de vaderen. Daarom heb ik ze uitgekozen. En niet omdat ze de grootste zijn, ze zijn helemaal niet de grootste. waarschijnlijk een heel bijzonder volk. Ja, je kunt zeggen vandaag ook aan de dag, het is een heel bijzonder volk. Ja? En in Deuteronomie 9 lezen we hoe God zegt, ik weet niet hoe vaak hij dat zegt, dat ze weerspannig zijn, dat ze negatief zijn, dat ze ongehoorzaam zijn. Nou ja, zie je ook dat het zo is. En dan heb je die Palestijnen, al die Palestijnen hebben er ook nog bij. Hoe moet je daar nou van denken? Ik denk dat het een hele gezelschap is, een gemeenschap is, eigenlijk gebaseerd op een leugen. Daar kunnen we een andere keer over praten. Maar wat er allemaal gezegd wordt over hen, het meeste is niet waar. En ja, wat moeten we nou eigenlijk denken? Daar zat ik echt een beetje mee. En dan het Midden-Oosten, ja. Ik weet niet wie van u deze Herman herkent. Dat is die met Medvedev, die Rus, ja. En die zei op een gegeven moment, de enige oplossing voor het Midden-Oosten is een complete oorlog. En dan schrijft Amir Tsarfati, ik weet niet wie van u daar die Amir Tsarfati volgt. Het is interessant, dan krijg ik het nieuws ook gestorven van de andere kant. En die zegt daaronder, Medvedev, een algemene oorlog, een wereldoorlog, als oplossing voor het probleem. De profeet Ezekiel ziet het ook zo. Ja. Wat moet je dan van al deze dingen denken? Israël. Ik weet niet wie van u dat gehoord heeft of gezien heeft dat 7 oktober, daar was dat festival aan de grens van Gaza. En daar, dat is natuurlijk bekend, ja, dat al die mensen daar omgekomen zijn. Maar wat was er nou eigenlijk aan de hand daar? Daar was een feest rondom een groot Boeddha-beeld, waar iedereen om dat Boeddha-beeld danste en dat was het centrale punt in dat feest. Dan denk je bij jezelf, nou ja, Israël, Gods volk, dansend om een Boeddha-beeld. En Don Schneider, ik weet niet of iemand van u hem kent, dat is een Israëli, die houdt veel lezingen, ook in Duitsland, is ook een paar keer bij ons in de vergadering geweest om daar lezingen te houden. En die schrijft daarover in zijn aantekeningen iets uit Deuteronomium 32, het lied van Mozes, wat Mozes moest schrijven, waar hij zegt eigenlijk dat wat hier staat. Israël dient nieuwe goden, moeten wij lezen vanaf vers 15 thuis als je dat wilt, ja. En die Dora Schneider zei ervan van, eigenlijk is dat een vervulling, Deuteronomium 32 vers 15 met verdere versen, van ja, wat daar staat. Een nieuwe god, een nova god, een nova beeld. Dat is, kan als niet waar zijn dat er in Israël zo'n feest gevierd wordt. Het leek wel, zo schrijft hij, het feest rondom het gouden kalf. En dat God daar dan niet zo blij mee is, dat is wel duidelijk. En dat er dingen gaan gebeuren, het kunnen gebeuren, dat kan je je ook voorstellen. En dat is gebeurd. En wat er gebeurd is, is natuurlijk verschrikkelijk. Eerst dat feest en dan die overval van de Palestijnen op dat feest. Al die doden die er gevallen zijn en die gijzelaars die meegenomen zijn, die nog steeds in Gaza zijn, een groot deel. Wat moet je daar nou allemaal van denken? Pure chaos. Jeremia, dat was de huilende, de wenende profeet, die zei in 606 voor Christus ongeveer, met betrekking tot het volk van Israël, toen der tijd, dan zal het hele land tot een oord van puinhopen, tot een woestenij worden. Deze volken zullen nu de koning van Babel dienst, waar zijn 70 jaren. Maar na verloop van 70 jaren zal ik aan de koning van Babel en dit volk naar het woord des Heren hun ongerechtigheid bezoeken, ook aan het land van de Galdeën, en ik zal dat tot eeuwige woestenijen maken. Israël, Gods volk, Gods geliefde volk, vanwege de vaderen, die heeft er zo'n puinhoop van gemaakt, dat God zegt op een gegeven ogenblik: nu is het genoeg, jullie worden weggetransporteerd in de ballingschap en weg met jullie. Als straf op dat wat ze gedaan hebben. Als je dan kijkt wat er dan 7 oktober gedaan werd, is het niet veel beter. En dat God dan zegt: ik doe wat met jullie, kan ik me ook voorstellen. Oké. Maar dat, toen de tijd, in de tijd van Jeremia, zei Jeremia: de volken zullen de koning van Babel dienstbaar zijn 70 jaren. Israël, Juda, je gaat in de gevangenschap 70 jaar. En jullie zullen Babel dienstbaar zijn. En interessant is dan dat er staat dat niet alleen Israël, maar ook de volken zullen de koning van Babel dienstbaar zijn. Dat was niet alleen voor Israël, dat waren er veel meer. En als er oorlogen zijn, ik bedoel die toen Nebukadnezar kwam, dat was ook geen lievertje. Er zijn ook enorm veel mensen omgekomen. Dat er oorlogen zijn en dat er mensen omkomen in oorlogen, dat is gewoon zo. De Tweede Wereldoorlog was ook zo. Er zijn ook een heleboel mensen omgekomen die onschuldig waren. Maar dat is niet helemaal het risico van een oorlog. Ook in de Oekraïne nu. Hoeveel mensen komen er om die eigenlijk onschuldig zijn? God heeft toen gezegd tegen Jeremia, door Jeremia: Israël, Juda, Benjamin, naar Babel. En nu blijven we 70 jaar. En Jeremia schreef toen een brief aan de gedeporteerden. Want zo zegt de Heer tegen scharen, de God van Israël: laat uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet misleiden. En luistert niet naar die dromers die gij laat dromen, want zij profeteren in vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, sluit het woord van de Heer. Want zo zegt de Heer: nee, als voor Babel 70 jaar voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heel rijk woord aan u in vervulling toe gaan, door u naar deze plaats terug te brengen. Dus dat was hoop. Hoop voor degenen die daar in Babylon waren, die kregen een brief waarin stond: jullie zitten daar, zoek het beste voor de stad, maar die gevangenschap duurt 70 jaar en dan is het voorbij. Andere profeten die bij Jeremia waren, die zeiden: 70 jaar, dat is veel te lang, dat is helemaal niet waar. Jeremia, je praat onzin. En Hanania was zo'n profeet, die zei: na 2 jaar komen ze al terug. En dan zegt Jeremia tegen Hanania: Hanania, dat zie je verkeerd, dat is niet zo. Het zal 70 jaar duren. En Hanania zegt: nee, 2 jaar en dan. En dan zegt Jeremia tegen Hanania: Hanania, je bent een valse profeet, een verkeerde profeet. Dit jaar zul je sterven. Leuke boodschap. Maar het gebeurde. Die Hanania stierf in dat jaar. Dus sommige dingen zijn niet zo leuk. Ja, die zijn niet zo fijn en mooi. En wij denken altijd aan zo fijne dingen. Ja. En God zegt: straf voor Israël 70 jaar. Nebukadnezar komt om jullie in de gevangenschap te brengen. En dat is met veel oorlog en veel doden gepaard gegaan. Maar het is zo. En die andere volkeren eromheen, die hadden er ook mee te maken en mee te lijden. Maar er was hoop. 70 jaar zou het duren. Dat vind ik zo mooi. Ja. En ik weet nog heel goed, dat is minstens, tenminste 40 jaar geleden, want toen woonden wij nog in Den Haag. Toen las ik in Daniël, hoofdstuk 9, dit stukje. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Mede, die koning geworden was over het koninkrijk van de Galdeën, In het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniel, in de boeken op het getal van de jaren waarover het woord des Heeren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. En ik richtte mijn aangezicht tot de Heere God om te bidden en te smeken in vasten en in zak en as. Dat hebben we net toch even hierboven gelezen. Ja? Daniel, de biddende profeet. Jeremia, de wenende profeet. Ja, Daniel, de biddende profeet. En die zat daar thuis in zijn stoel en zat daar te lezen. En las toen in de boeken van Jeremia, in die brief van Jeremia. En die las over die 70 jaren die Jeremia van tevoren gezegd had, aangekondigd had. En Daniel zat bij zichzelf, dacht bij zichzelf, 70 jaar? Dat is toch nu voorbij. Het wordt tijd. En wat ik zo spannend vond toen de tijd, 40 jaar geleden, dat toen ik dat las voor het eerst eigenlijk zo, ja, dat ik dacht bij mezelf, is dat niet fantastisch? Die man leest daar in de Bijbel, in dat boek, en ziet daar 70 jaar staan en denkt niet 700 jaar of weet ik veel wat, want die denkt 70 jaar. En dan nam God bij zijn woord en zei, 70 jaar zijn nu voorbij, moet aan het werk gaan. En dat deed hij ook. Eerst wel doordat hij ging bidden, vasten, enzovoort, enzovoort. En toen begon het. Ze konden terugkeren. Kores was gekomen en ze mochten terugkeren naar het land Israël. Jammer genoeg gingen niet zoveel mee. Het waren maar een handjevol vergeleken met degenen die er waren. Maar ze gingen. 70 jaar waren voorbij. En Daniel was aan het bidden, aan het vasten en aan het huilen en aan weet ik wat allemaal. En toen kwam er een engel aan en die zei, Daniel, ik heb nog wat nieuws voor jou. 70 weken zijn bepaald, dat is Daniel 9 vanaf vers 24 geloof ik. 70 weken zijn bepaald over jouw volk en uw heilige stad om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezichten en profeten te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Niet 70 weken, niet 70 jaren, maar 70 weken, zegt God in zijn wijsheid, in zijn weten over de toekomst. Hij zegt, 70 weken zijn bepaald over uw volk. En daar wil ik het deze vanavond over hebben. Over die 70 weken. Want God heeft een programma voor Israël. God heeft hen uit Egypte gehaald. Ze zijn dan in Kanaan gekomen. Ze hebben daar een tijd geleefd. Goed, positief. Dan tijdens de richter waren ze positief en negatief. Dan gingen ze op en af. Ja. En toen kwam David en toen kwam Salomo. Toen werd het rijk gedeeld in Noord- en Zuidrijk. Noordrijk ging in de gevangenschap naar Assyrië, dat had God van tevoren al gezegd. Het Zuidrijk ging in de gevangenschap naar Babylon, dat had God ook van tevoren gezegd door Jeremia en anderen. En dan zaten ze daar in Babylon. Daniel leest die brief en God zegt tegen Daniel, ik heb wat bijzonders voor je. Niet 70 weken, maar 70 jaarweken. Er staat eigenlijk, als ik anderen mag geloven die dat gestudeerd hebben, ik kan het ook nalezen in de Bijbel, in de Hebreeuwse Bijbel, er staat eigenlijk 70 zevens. Ja, niet 70 weken, maar 70 zevens. En de uitleggers zien dat zo, ik denk dat ze dat heel juist zien, dat het zijn 70 maal 7 jaren. Dus alles bij elkaar, 490 jaren zijn bepaald over uw volk en over uw heilige stad. Also, waar gaat deze profetie over? Over Israël en Jeruzalem. Niet over de gemeente, maar over Israël en over Jeruzalem. Daar gaat de profetie over. Dat moeten we onthouden. 70 weken of 490 jaar, 70 keer 7, zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Nu, dat was een tijd voor Israël, heb ik net gezegd. Uittocht uit Egypte en in tocht in het land. Dan de tijd van de richteren, dan de tijd van David, dan de tijd van Salomo. En zo langzaam ging dat dan verder. En dan op een gegeven ogenblik, waarschijnlijk het jaar 597, ziet Ezechiël hoe de Shechina, de heerlijkheid van God, de tempel verlaat. Ezechiël, die was ook daar ver weg. En die zag in het gezicht hoe de heerlijkheid van God de tempel in Jeruzalem verliet. En kort daarna werd de tempel in Jeruzalem verwoest. Die 70 jaren waar we het net over hadden, die Jeremia aangekondigd had, die begonnen in 605 voor Christus, daarbij de eerste wegvoering naar Babylon. De Shechina, de heerlijkheid van de Heer, verlaat de tempel om toen de tijd nog niet meer terug te komen. Maar in de verre toekomst, aan het eind van Ezechiël, lees je hoe de heerlijkheid van de God weer terugkomt in de tempel. Dat is toch toekomst voor ons, ja? Die komt weer terug. Maar toen is die weggegaan. En de tempel in Jeruzalem, die werd verwoest. En zij zaten daar in Babylon. Een deel werd nog weggetransporteerd naar Babylon. En Israël was een puinhoop. Trouwens, die volken daaromheen ook. Waren ook puinhopen. En toen begonnen, bijbels gezien, de tijden van de heidenen. Daar gaat Gerard Kramer volgende keer over praten, ja, over de tijden van de heidenen. Toen begonnen de tijden van de heidenen. En die zijn nog steeds niet voorbij. Wat zijn die tijden van de heidenen? Onze God heeft alles onder controle. Geschiedenis die vooraf werd verteld. Toen Israël in Babylon was, toen was daar Nebukadnezar, die had een droom. En Daniel had ook dromen en gezichten. En door die dromen, door die gezichten, dat hoor je de volgende keer, werd verteld over Babylon. Dat zou een eerste rijk zijn, het rijk van Nebukadnezar. Dat zou in de loop van de tijd zo daar zijn en ophouden te bestaan, want de Perzen zouden komen. En die zouden, Babylon verwoesten. Nou ja, verwoesten.
Veroveren,
ja. Dankjewel, dat is een mooie woord. Ja. Daarna kwam Griekenland. Daarna kwam Rome, één. Toen de tijd, toen de Jezus was. Dat Rome 1 is, zo gezegd, ondergegaan in de geschiedenis. En dan komt er Rome 2. In de openbaring vinden we dat. En dan tenslotte komt er het Koninkrijk van God. God die weet van tevoren wat er aan het einde gebeurt. Dus God heeft in die tijden van de heidenen een aantal dingen zo ondergebracht die in de loop van de geschiedenis gebeurd zijn. Trouwens, ook niet allemaal leuke dingen. Ja, want in het ene rijk heeft het andere rijk veroverd. Als je dan die oorlogen leest die allemaal gebeurd zijn, was ook niet leuk. Oorlogen zijn nooit leuk, maar die zijn er nu eenmaal. En in Habakkuk hoofdstuk 2, daar lezen we dat die oorlogen, dat de mensen elkaar met vuur ombrengen, is, zo staat het daar, van de Heer. Omdat de Heer heeft een doel, namelijk dat zijn eigen, het koninkrijk van God komt. En in de loop van de geschiedenis zijn al deze dingen gebeurd. Allemaal verschrikkelijke dingen. En ik kan er niks mee, maar het is niet helemaal zo. Kan je niks aan doen verder, ja? En wat er nu gebeurt daar in Gaza en in Israël en in Libanon, dat zijn allemaal dingen die gebeuren. Die zijn allemaal niet leuk, maar die zijn er gewoon. Daar kunnen we niet omheen. En kun je natuurlijk zeggen van de een doet dat fout en de ander doet dat fout. Maar dat moeten we even laten staan. Dat gebeurt gewoon. Die tijden van de heidenen. Dus het was een tijd voor Israël. Toen verliet de heerlijkheid van de Heer de tempel. Daarna werd de tempel verwoest. En ging de geschiedenis verder. Die tijden van de heidenen kwamen er. En in de loop van de tijd van die heidenen kwam de Heer Jezus. En die werd omgebracht. Ook niet leuk. Maar het hoorde erbij, blijkbaar. Want doordat hij weggedaan werd, dat zien we straks, zijn wij gered. Is toch fantastisch, hè? Hij is gedood, hij heeft geleden, is gedood. En door zijn sterven en daarna zijn opstanding zijn wij gered. Was niet leuk, was verschrikkelijk. Maar het hoorde erbij. En die tijden van de heidenen, die zijn nog steeds aan de gang. Want de Heer Jezus zegt, Jeruzalem zal verwoest zijn en onder met problemen zijn, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Lucas 21, vers 24. Dus is nog steeds zo. Is allemaal niet leuk, is allemaal verschrikkelijk, maar het is gewoon zo. En daarna, als dan die tijden van de heidenen voorbij zijn, en ik hoop dat het heel gauw zo is, dat hier Jezus komt om ons weg te halen, dat dan die tijd van de grote verdrukking komt. En daarna komt hij hier op aarde en het koninkrijk van God breekt aan. Wat moet dat mooi zijn. Eindelijk gerechtigheid die hier op aarde heerst. Wat moet het fantastisch zijn als de Heer Jezus hier op aarde is, zijn koninkrijk heeft en er iemand is die rechtvaardig heerst. Als je al die mensen ziet, al die presidenten, en dan heb je Poetin. Ik weet niet wat hij van hem denkt, maar ik heb niet veel positief erover. En dan heb je zo iemand als daar, die Ping daar in China. Kan ik ook niet zoveel mee beginnen. En dan, ja, onze Bundesregierung, dat is de Bundesregierung hiernaast, ja. Nou ja, op dat alles zo bijzonder is. En hier in Nederland, wel aardig, misschien, weet ik niet hoe je dat ziet. Ja, is ook niet alles zo het beste, ja. Dat is nu zo. Stel me voor, er komt iemand, ja, niet Donald Trump. Die maakt ook een puinhoop waarschijnlijk van. Of die andere ook, die Kamala Harris, dat is ook een puinhoop. Dat is het allemaal niet, ja. Maar er komt er eentje die zal echt in volkomen gerechtigheid heersen in deze wereld. Wat moet het een verademing zijn voor de mensen die er dan zijn? Verlangt hij daarnaar? Dat is toch een verademing voor die mensen. Wij zullen dat ook meebeleven van bovenaf. Ja, maar we zullen het ook meebeleven. Het koninkrijk van God. Hier op aarde. God heeft alles onder controle. Also, Daniel kreeg te horen 70 zevens. Pentecost, dat boek ligt hier. Bijbel en toekomst, dat is een heel interessant boek over de profetie. En die vergelijkt al die verschillende uitspraken van uitleggers. Heb je dat boek ook? Dat is een mooi boek. Die zegt niet, ik zie het zo, maar die zegt het zo, die zegt het zo en die zegt het zo. Maar mijn conclusie is dat. Ja? En die heeft dan over profetie geschreven. Dat is een doktersarbeid, wie heet het in Nederland? Doktersarbeid?
Proefschrift.
Een proefschrift, ja. Dat is eigenlijk een proefschrift over dat geheel. Maar die schrijft dan hier, 70 zevens zijn bepaald over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeten te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. God heeft dus een plan voor Israël. Tot in de puntjes uitgewerkt. 70 maal 7 jaar. 490 jaar alles bij elkaar. Dat is het plan van God voor zijn volk Israël. Wat hij lief heeft. Wat hij moeilijk vindt. Die ongehoorzaam zijn. Die in de gevangenschap naar Assyrië moeten. En die in de gevangenschap naar Babylonië moeten. En die dan uiteindelijk, nadat ze de Heer Jezus gekruisigd hebben, door de hele wereld verspreid zijn. Maar hij heeft een plan voor ze. En dat plan is een plan van 70 maal 7 jaren. 490 jaren. Alles bij elkaar. Die 70 weken zijn bepaald over uw volk. Het gaat dus niet om de gemeente hier. De gemeente is iets anders. Het gaat om het volk van God, Israël. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, Jeruzalem. Om overtreding te voleindigen, zonde af te sluiten, ongerechtigheid te verzoenen en een eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeten te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Dat is een heel programma. En dat programma heeft God uitgedacht. Nou is de vraag, met betrekking tot Israël, is de overtreding al voleindigd? Is de zonde afgesloten? Is de ongerechtigheid verzoend? Nou, als je nou kijkt naar Israël, wat ze daar gedaan hebben 7 oktober 2023, dan kan je niet zeggen dat de zonde al afgesloten is. Tel Aviv is een stad die is, niet veel beter als Amsterdam. Misschien nog slechter. Ja. Wij zijn vaak in Israël geweest en we zijn maar heel weinig mensen tegengekomen die echt gelovig waren. Sommige van de gidsen die wij gehad hebben, die konden met God helemaal eens beginnen. We waren een keer in een kibbutz in de Negev-woestijn. En daar was een man, die leidde ons rond. En toen zei ik tegen hem, omdat het zo mooi groen is daar in de woestijn. Ik zei dus tegen hem, wat hebben jullie dat mooi gemaakt hier. Fantastisch, hè? Dat jullie hier de woorden van de profeten in vervulling laten gaan. De woestijn zal bloeien. Toen zei hij, hoe bedoel je dat? Ik zei, nou precies zoals ik dat zeg. Dus dat de profeten hebben gezegd dat de woestijn zal bloeien. Hij zegt, oh. En vertelde dat hij uit Zuid-Afrika kwam. Een Jood uit Zuid-Afrika was gekomen. En de Bijbel spreekt erover dat uit al die landen, ook uit Afrika, mensen zullen komen naar Israël om de woorden van de profeten te vervullen. Ik zeg tegen Zuid-Afrika, waarom bent u eigenlijk hierheen gekomen? Ja, weet ik niet. Mooi land hier. Ik zeg, ja, maar heeft u niks met God? Nee, helemaal niks. Ik zeg, nou, het vind ik erg jammer dat u de woorden van de profeten vervult, terwijl u niet eens in God gelooft. Dat is eigenlijk eigenaardig, hè? Nou, zo zijn er een heleboel mensen die daar rondlopen en die niet in God geloven. Eigenlijk is het zo nu dat hij door een Schneider schrijft dat in deze dagen, zo het laatste jaar, zijn er een heleboel Joden die zijn gaan nadenken over God. En als je zo video's ziet van de klaagmuur, waar ze allemaal samenkomen om tot God te bidden, dat is natuurlijk een heel mooi teken. Maar welke God eigenlijk? Als de Heer Jezus daar naartoe zou gaan, nu, denk ik dat hij grote problemen zou krijgen. Als hij zou vertellen waarom hij was gekomen. Dus overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, een eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeten te bezegelen en iets allerheiligs te zalven, dat komt zo meteen nog. Ik denk niet dat het al zover is. Die engel zegt dan tegen Daniël, weet dan en versta vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken. En 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven met plein en gracht, maar in de druk van de tijden. Oké. Er is dus een begin van die 490 jaar. Wanneer is dat begin van die 490 jaar? Weet en verstaan vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen. Dat is het begin. Wanneer was dat? U weet dat. Wanneer was dat?
Darius. Koning Darius.
Nee. Wie kreeg de opdracht om de stad te herbouwen?
Nehemia.
Niet Ezra. Ezra die kreeg de opdracht om de tempel te bouwen. Dat heeft hij ook gedaan. Maar Nehemia heeft de opdracht gekregen om de stad te herbouwen. En men zegt, ik kan ook lezen in het boek, er zijn hele mooie berekeningen daarin, ja, hoe ze erachter zijn gekomen, dat dat het jaar 445 voor Christus was, dat Nehemia de opdracht kreeg om de stad te herbouwen. Dus de 490 jaar, die 70 keer 7, die beginnen met Nehemia. En dan staat hier, vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te bouwen, tot op het gezalfde en het vorst, zijn 7 weken en 62 weken. 7 weken, 49 jaar, 7 van 7 is 49 jaar, om de stad te herbouwen, wat ook gebeurd is. Tijd lang gekost. En daarna nog 62 weken. Het is wel alles bij elkaar, 483 jaar. Dan zou, dat zien we zo meteen, de Messias uitgeroeid worden. Dus 69, nog een keer, 7 maal 7, 62 maal 7, bij elkaar 69 keer 7, is 483 jaar, tot op het ogenblik dat de gezalfde, de Messias, uitgeroeid wordt. Of afgesneden wordt. En die Messias zal niets hebben. Dat vind ik zo spannend. Dat er is het begin van die 70 keer 7 jaren. Eerst 49. Dan 69, alles bij elkaar. En dan wordt de Messias afgesneden. Omgebracht. En die zal niks hebben. En als je de uitrekenaars mag geloven, dat doet hij zeer plausibel, anderen doen het ook heel plausibel, dan is het zo dat die 483 jaren, dus die 69 keer 7, we hebben nog een weekje over, 69 keer 7, die 483 jaren, waren voorbij toen de Heer Jezus de Olijfberg naar beneden gereden kwam op die muilezel en daarna werd hij omgebracht. Toen waren die 483 jaren voorbij. Het was spannend, ja, dat de Joden hadden kunnen weten wanneer de Messias kwam. En die hadden kunnen weten dat de Messias zou komen en dat de Messias omgebracht zou worden. En tot op de dag, nauwkeurig, hadden ze dat kunnen weten. Dat vind ik zo spannend. Waarom hebben ze dat niet gezien? En die tussentijd, die 483 jaren, die wordt uitvoerig beschreven in Daniël 10 en 11. Ik weet niet of we het de volgende keer nog over gaan hebben. Daniël 10 en 11, die 483 jaren, die worden van tevoren beschreven wat er allemaal gaat gebeuren. Dat is alles zo spannend wat God zo plannen heeft voor zijn volk. Oké, en na die 62, dus 7 maal 7, 62 maal 7, in het bij elkaar 69 maal 7, 483 jaar, zal de Messias, de gezalfde, eigenlijk staat daar voor het Messias, uitgeroeid worden en hij zal niets hebben. En dat is gebeurd. En dan, we hebben 7 maal 7, 62 maal 7, bij elkaar 69 maal 7 jaar gehad. Dan blijven er nog 7 jaar over. Dat is natuurlijk een klein probleempje, maar wat moet je nou met die 7 resterende jaren doen? In de profetie gaat het verder. En het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Wanneer is dat dan geweest?
Zeven.
70 na Christus, hè? Ja, dat was die, wie was het ook weer? Titus. Ja, heel goed. Dat was Titus. Het volk van het vorst die zal komen. Welk rijk is dat? Rome, Romeinse Rijk. Ja. Het volk van het vorst die zal komen, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. En dat is gebeurd. Maar zijn einde zal zijn in de overstroming en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Ja, het zijn ook zo moeilijke woorden allemaal. Maar in ieder geval, dat hier hebben we opgelost. Het volk van het vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. In het jaar 70 hebben de Romeinen Jeruzalem verwoest. Ja, dan gaat het verder. De Heer Jezus had gezegd, die tijden van de heidenen, die gaan gewoon door. Die lopen door tot dat. Het einde daar is. Dus, nog even dit hier. De Heer Jezus is gekomen, hij is gekruisigd. Die 483 jaar zijn voorbij. En daarna ging het verder. En tot het einde toe. Het gaat gewoon verder. Het gaat nog steeds verder. Jeruzalem wordt nog steeds vertrapt, zeggen we? Vertrapt, ja? Oké. Jeruzalem wordt nog steeds vertrapt. En het wordt nog erger. Het is nog niet het einde van Jeruzalem. Het wordt nog erger met Jeruzalem. Het gaat gewoon door en door en door tot op vandaag. Nu is Israël natuurlijk heel stolt, heel trots op zijn armee, zijn leger. Ja. Ezekiel zegt dan ook dat het een uitermate sterk leger is wat ze zullen hebben. Dat hebben ze ook. Daar kunnen ze echt trots op zijn. Maar uiteindelijk redden ze het niet. Er komt nog een belagering van Jeruzalem. Er komt nog in de toekomst, naast de toekomst waarschijnlijk, heel veel ergs op Israël en op Jeruzalem af. Dat is verschrikkelijk, maar blijkbaar hoort het erbij. Want God heeft dat van tevoren zo bepaald, dat het zo komt. Is niet leuk, maar het moet blijkbaar gebeuren. En wat we vandaag beleven, daar in Israël en om ons heen en al die andere volken ook, dat hoort er allemaal bij. Bij dit plan. Het is nog niet zover dat God zijn koninkrijk kan beginnen. Want er moet iets gebeuren voordat God zijn koninkrijk kan beginnen. De laatste week. Waar zijn die 7 jaren dan? Nou, we weten uit de profetie hier wanneer die 7 jaren af zullen lopen. Namelijk als alles op orde gebracht wordt. Dat heiligdom. Met de bekering van Israël, dat alles verzoend zal zijn en dat alles goed gemaakt wordt en de zonde zal afgeschaft worden. En dat is nog steeds niet het geval. Het is nog steeds een puinhoop daar. Het is nog steeds niet het geval. Maar er komt een punt, daar zal dat afgelopen zijn. We weten wanneer die 7 jaar afgelopen zullen zijn. En als je dan de Openbaring leest, die boek de Openbaring, dan vind je ook die 7 jaar weer terug. En je vindt 2 keer 3,5 jaar terug. We lezen in Daniël 9 dat er een verbond gemaakt zal worden tussen een heerser van dat komende rijk. Ja, dat waarschijnlijk dan dat Romeinse rijk wat weer teruggekomen is, wat in de maak is nu, die antichrist en de hele toestand daarom, dat is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. Wanneer wordt het duidelijk wie die antichrist is?
Ja. Opgenomen.
Na de opname van de gemeente. Ja, dan wordt dat duidelijk op het ogenblik. Ik kan het helemaal niet zeggen. Het kan best zijn dat die man al lang leeft. Maar weet dat niet. De opname van de gemeente is het ogenblik waarop ja, die eindtijd, zo te zeggen, begint. Ja, die toetsand van de openbaring, hoofdstuk 6 tot en met einde. Ja. Zover zijn we nog niet. Maar in die tijd wordt er een verbond gemaakt tussen de heerser van dat komende en het volk van Israël. En ze mogen dan weer offerdienst gaan doen. Hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang, en in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal de verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vastbesloten is dat zich zal uitstorten over wat woest is. Dus blijkbaar begint die laatste week met een verbond. En dat verbond zal een week lang er zijn. En de helft van de week zal diegene dat verbond verbreken. En dan, ja, aan het eind van die in bij elkaar dan 7 jaren, dan begint Gods rijk. Wij leven nu tussen het einde van die 69ste week en die laatste week. En wat er allemaal gebeurt in die laatste week, in het boek van de Openbaring kan het lezen, dat is het thema niet voor vandaag. Wat er allemaal gebeurt in die laatste week, dat is verschrikkelijk. Net zo verschrikkelijk. En dat zijn allemaal oordelen van God over deze wereld. Die zijn allemaal verschrikkelijk. Maar blijkbaar hoort het er allemaal bij. Wat ik zo mooi vind, is dat God heeft een plan voor zijn volk Israël. En wij zitten daar niet in. Maar tussen de 69ste week en die laatste week zit een tijdverloop. En dat is het tijdverloop van de gemeente waar wij in zitten. Dat gele daartussenin. En de Bijbel beschrijft heel veel over wat daar in die tijd gebeurt. Van de gemeente waar we nu in zitten. We hebben die 69 keer 7 jaren, 483 jaren. Die eindigde met de uitroeiing van de Messias. Daarna is er een hele lange tijdperiode waar wij nu in zitten. Ja, waar je niet veel over kunt zeggen, behalve dan wat de Bijbel erover zegt. En dan komt nog een laatste 7 jaar. En dat is dan die tijd van de openbaring van de oordelen over deze wereld. En dan, halleluja, dan komt het Koninkrijk van God. Eindelijk is het zover. Dat is wel mooi, hè? Dan komt het Koninkrijk van God waar gerechtigheid zal heersen. Maar wij leven in een tijd, ja, waar het allemaal moeilijk is en soms onbegrijpelijk is, waar dingen gebeuren waar we niet weten wat we moeten. Maar Daniel 12, daar staat het volgende. Iemand zei: hoe lang zal het einde van deze wonderbaarlijke dingen duren? En ik hoorde een tijd en een halve tijd. En dan komt wat erg belangrijk is voor mij. En wanneer de verbrijzeling van de macht van het heilige volk zal zijn verbracht, dan zullen al deze dingen voltooid zijn. Wanneer de verbrijzeling van de macht van het heilige volk zal zijn volbracht, dan zullen al deze dingen voltooid zijn. Israël is het volk van God. Het is het heilige volk. En dat volk heeft een tijd gehad voor die 70 jaar weken, waar ze positief gereageerd hebben, geleefd hebben, negatief geleefd hebben. Ze zijn in de gevangenschap gegaan. 70 jaar later mochten ze terugkomen. En God zegt dan tegen Daniel: ik heb een programma voor jouw volk. En dat programma is 7 jaren, 62 jaar, dan zal de Messias omgebracht worden. Dat was blijkbaar ook in het programma van God erin. Dat de Messias zou komen voor zijn volk. En dat die Messias omgebracht zou worden, was geen ongelukje. Dat wist God van tevoren al. Want het was het lam van God uitverkoren van voor de grondlegging in de wereld. En God zegt: ik weet het allemaal. Zeven jaar om de stad op te bouwen. Dan na 62 jaar wordt de Messias omgebracht. En dan komt er een hele lange tijd niks. oorlogen. En dan komt er een laatste week. Die, zegt God, heb ik dan uitvoerig in het boek van de Openbaring beschreven. En als dat zo is, dan is de verbrijzeling van de macht van het heilige volk volbracht. Een verbrijzeling van de macht van het heilige volk zal zijn volbracht. Israël is net zoals wij. Israël moet op de knieën gebracht worden. Dat is nog niet zo ver. Israël moet op de knieën gebracht worden. Ze zijn zo overtuigd van zichzelf. Ik kan me dat voorstellen. Ik bedoel, als je zo'n leger hebt, dat alles kan doen wat ze nu doen, dan kan je trots op zijn. Daar kan je echt trots op zijn. Ik sta er versteld van wat ze allemaal gedaan hebben. En bijvoorbeeld die handies of zo, hoe heet die dingen, die ze hebben laten ontploffen daar in Libanon. Je moet wel op het idee komen. Ja, je kan erom lachen. Het is natuurlijk echt treurig, ja. Maar je moet wel op het idee komen. En ze doen zoveel dingen, denken wij zelf, hoe komen ze op het idee dat ze dat doen? Ze hebben een enorm sterk leger. Dat vind ik opvallend in Ezekiel 37. Daar staat, het zal een enorm sterk leger worden. Is zo. Maar misschien is dat ook een beetje een probleem. Want God wil graag dat ze naar hem luisteren. En dat zij het niet zelf doen, maar dat ze het in de handen van God geven. En er komt een punt, zover zijn we nog niet, in het boek Zacharia, hoofdstuk 12, waar God alle volkeren naar Jeruzalem zal laten komen om Jeruzalem aan te vallen. Zover zijn we nog niet. Het ziet er wel een beetje in die richting. Ik kan er wat voor zeggen dat het ziet er niet slecht uit. Bijna zijn we zover, maar het is nog niet zover. Er komt een punt dat God, ik vind het zo spannend, er staat in Zacharia 12 een aantal keren, ik zal dat doen. Ik zal dat doen, zegt God. Hij zal dat doen. Hij zal die volken laten komen. Hij zal dat doen. Hij zal dat doen. En als ze dan helemaal in de verdrukking zijn en niet meer weten wat ze moeten doen, dan zegt God in hoofdstuk 12, bijna aan het eind, ik zal de geest, ik zal even voorlezen hoe dat er staat, Zacharia hoofdstuk 12. De Nederlandse Bijbel is niet de Duitse, waar ik altijd in werk. Oh ja, Zacharia hoofdstuk 12, vers 10. Begin in vers 9. Te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest van de genade en van de gebeden. En ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen. Dat is de rouwklacht over een enig kind. Ja, ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed over een enig geborene. Te dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Zodat de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal een rouwklacht aanheffen. Alle geslachten afzonderlijk. Het geslacht van het huis van David afzonderlijk. En hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Datan afzonderlijk. En hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk. En hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van Zini afzonderlijk. En hun vrouwen afzonderlijk. Alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk. En hun vrouwen afzonderlijk. Er komt een punt dat God zal bewerken dat alle volkeren naar Jeruzalem trekken om het aan te vallen. En dat het zo in een nauw komt dat er nog maar één mogelijkheid is en dat is naar boven. En daar wacht God op. Hij wacht erop dat de macht van het heilige volk verbrijzeld zal worden. En dat is niet zo ver. Moet toch komen. En als dat gebeurd is, Dan is er een bron van reiniging, hoofdstuk 13, waarbij het volk gereinigd kan worden. Dan is die verzoening er. Dan is die reiniging er. Dan is alles wat daar, de rest van Daniel 9 in dat vers staat, is dan daar. En dan begint er een nieuwe tijd. Dan begint de tijd waarin Israël in deze wereld de leiding zal hebben. Onder de Messias. Is dat niet mooi? God heeft een heel duidelijk plan voor hem. Misschien is het een beetje slecht verteld vanavond. Maar God wist van tevoren wat er zou gaan gebeuren in die hele geschiedenis van Israël. Hij wist in de tijd van de Richter wat er zou gaan gebeuren. Hij wist in de tijd van David wat er zou gaan gebeuren. Hij wist in de tijd van Salomo wat er zou gebeuren. Hij wist dat het Rijk gedeeld zou worden in twee delen. Hij wist dat het Noordrijk naar Assyrië zou gaan en het Zuidrijk naar Babylon. Dat wist hij van tevoren allemaal. Hij wist wat er zou gaan gebeuren als ze in Babylon waren. Dat ze dan 70 jaar zouden zijn en dat ze dan 70 jaar terug zouden komen. Dat wist hij van tevoren. Heeft hij gezegd. Hij wist over wat er in die tijd van de volkeren zou gaan gebeuren. Van al die volkeren die zo na en ander gekomen zijn. En het Romeinse Rijk komt nog een keer terug. Dus we zijn wel mee bezig hier. En het doel is uiteindelijk dat het volk Israël op zijn knieën gaat voor de Messias en zal zeggen, hij is het, hij is de Messias. We hebben hem omgebracht. En zover zijn ze nog niet. En nou zitten ze daar in hun land en doen hun best om dat land te verdedigen. Wat voor middelen ze gebruiken, ja, ik weet het allemaal niet zo. Aan de andere kant in Palestijn. Hè? God heeft ook profetie over Filistea. Ook allemaal niet zo lief, ja, wat daar zo staat over die Palestijnen. Uiteindelijk komt daar dat koninkrijk van God. In Habakkuk 2, dat lees ik nog eens een keer, Habakkuk 2. Vers 12. Wee hem die de stad met bloed bouwt en de vesten op onrecht grondvest. Zie je, is het niet van de Heere der Scharen dat de volkeren zich vermoeien voor het vuur en de natiën zich afmatten voor niks? Dat is wat er in de loop van de jaren van de eeuwen altijd gebeurd is. Oorlog, oorlog, dan komt die. Dan komt die, dan komt die en dan is die aan de beurt en dan komt die en dan werd weer omgebracht door de volgende. Want, dat is het einddoel, de aarde zal vol worden van de kennis van des Heeren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem van de zee bedekken. Dat is het doel. Het Rijk van God, waarin de gerechtigheid hier op deze aarde heerst. Waar Israël centraal zal staan in het gehele gebeuren. En daar is God mee bezig hen daarop voor te bereiden. En dat er allemaal dingen misgaan. Ik zou zeggen, dat hoort er allemaal bij. Toen de Mede en Perzen Babylon veroverden, was ook niet zo leuk. Maar dat was nodig. En de Babyloniërs die hebben de Assyriërs omgebracht. En toen de Assyriërs zeiden tegen zichzelf, dat hebben wij gedaan. Wij zijn groot, zo goed. Dan zegt God, kom, dan neem ik Babylon. En de Grieken kwamen de Mediërs en Perzen omgebracht. Ook verschrikkelijk als je het liefst leest wat er allemaal gebeurd is daar. En dan de Romeinen die kwamen, ook keihard. Ja, jammer genoeg hoort het allemaal bij. En nou zijn de Israëliërs eraan en de Palestijnen. Is ook niet leuk. Maar het mooie is, dat is een doel, en dat is dat God gaat zijn rijk vestigen hier op aarde. En wat zal dat mooi worden? Dan is die hele ellende voorbij, waar we al die jaren mee hebben gezeten. Dus die hele ellende is voorbij. Dat vind ik zo fantastisch. Daar verheug ik mij op. Dankjewel. Even kijken, was dat? Nee. Dat was alles. Onze God heeft alles onder controle. Ja, waarom ging de tijd van de heidenen in na de ballingschap? Was dat niet nadat de Joden Jezus verwierpen, Handelingen? En wat betekent dit voor de heilsgeschiedenis dat het tijdperk van de heidenen toen inging? Ik heb het altijd zo geleerd. Dat toen Israël in ballingschap ging, dat was toen de Heilige Geest, de heerlijkheid van God, de aarde verlaten heeft, de tempel verlaten is. God heeft het teruggetrokken in de hemel. Ja? En we lezen dan in Ezekiel hoofdstuk 40 en wat daarna volgt, dat hij weer terugkomt. Als de nieuwe tempel gebouwd is, dan komt hij weer terug, de heerlijkheid van God. Maar de heerlijkheid van God heeft de aarde verlaten. En toen heeft God de regering in de hand gelegd van de volkeren. Dat komt dat volgende keer aan de orde. God heeft de regering over de volkeren, in de hand van de volkeren gelegd. En de eerste die daar voor bestemd was, dat was Nebukadnezar. Ja? En die heeft toen die droom gekregen van dat beeld. En Daniel heeft dan dat gezicht gezien van die dieren, die vier dieren. En dat wordt dan verklaard als de opeenvolgende volkeren die gaan heersen in de wereld. God heeft het teruggetrokken. En je leest dan ook vaak in de geschiedenis na dat God weggegaan is, dat hij de God van de hemel genoemd wordt. Ja, God regeerde in een theocratie hier op aarde, ja, door Israël. En in Israël heeft zich teruggetrokken. En ja, toen kwam de regering in de handen van de mensen. Dat is nog steeds zo. Het ene volk wisselt het andere volk af. En dat vind ik juist ook zo erg. Dat de Assyriërs, dat was daarvoor nog, die werden terechtgewezen door de Babyloniërs. En de Babyloniërs, toen ze hoogmoedig werden, werden terechtgewezen door de Mede en Persen. En daarna de Grieken, die deden dat het met de Mede en Persen. En dan komen de Romeinen. En het is afwisselend zo. Ja? God heeft de regering in de handen van de volkeren gelegd. En dat eindigt als die reeds terugkomt. Begrijp je? Zie je dat juist zo? Ja? Zo heb ik het altijd geleerd. En ook geleerd. Niet alleen geleerd, maar ook geleerd. Ja. En dat dan de Heer Jezus verworpen werd, of de boodschap van de Heer Jezus verworpen werd door de Israëlieten, dat dan daarna Paulus naar de heidenen ging, dat heeft daar geloof ik niet veel mee te maken. Dat is een feit natuurlijk, maar dat heeft niks te maken hiermee, mijn achterzin.
Wie?
Ja.
Kun je die twee teksten uit Ezekiel aan het begin en aan het eind voorlezen, waarin de heerlijkheid van God optrekt en de heerlijkheid terugkomt, duidelijk?
Ik zal proberen te vinden hier.
Nou, Gerard vindt het vast.
Ezekiel hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9. Dat is de laatste keer in hoofdstuk.
In hoofdstuk 11 is dat vers 22.
Ja, maar ik begon eigenlijk waar we beginnen in hoofdstuk 9. Daar lees je in vers 3, ik heb het hier in het Duits. de heerlijkheid van de God van Israël. Hoofdstuk 9, vers 3. Ging weg van de Gerub, boven, waar ze, hij boven was, en ging naar de drempel van het huis. Ja, is dat juist zo vertaald? En dan lees je in vers, hoofdstuk 10, vers 18. En de heerlijkheid van de Heer begaf zich van de drempel weg en stelde zich over de Kerubim. En dan in vers 19 aan het eind. Ze stelden zich aan de ingang des östlichen Tores des Hauses Jehovas. Dus toen gingen die naar de oostelijke poort van de tempel. En dan gaat het verder in hoofdstuk. Wat had jij gezegd? Ja, vers 23. En die heerlijkheid des Herrn erhob zich als de midden der stad en stelde zich als den Berg, welke gegen Osten der stad is. Ja, dat ging steeds een stukje verder. En dan is hij weg. En dan in hoofdstuk 40, wat daarna volgt. Ja, hoofdstuk 43, vers 1. Ik lees het in het Duits, maar we hebben hier in Limburg, dat besteedt dus vanuit iedereen in Duits. Er führte mich zum Tor, dem Tor, jetzt das gegen Osten ist, und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her. Vers 8. Nunmehr werden sie ihre Hurerei und den Leichnam ihrer Könige von ihr entfernen, und ich werde in ihrer Mitte wohnen ewiglich. Hoofdstuk 44, vers 4. Und er brachte mich auf den Weg des Nordtores von das Haus. Die sahen, siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Dus is hij weer helemaal terug. Ja. Dus weggegaan toen der tijd. Naar de hemel gegaan. God werd de God van de hemel. Legde de regering in de hand van de volkeren. En dan aan het eind, hoofdstuk 40 en daarna, beschrijven we in de tempel, komt hij weer terug. Is dat voldoende? Zo? Ja, is er nog meer? Ik weet, het is niet zo'n eenvoudig onderwerp. Ik hoop dat u er iets van begrepen hebt. En als u alleen al begrepen hebt, ja, Gerrit, ik ben zo dat. Als u alleen al begrepen heeft dat het fantastisch is dat God een plan heeft met Israël. En als dat volk Israël zich bekeerd heeft tot God, wat nog toekomst is, en hopelijk spoedig, dan komt het Rijk van God. En dat moet fantastisch zijn. Gerda.
Ja, je ziet nu dat heel veel volken zich tegen Jeruzalem keren, hè? Maar er moet dus nog heel veel gebeuren. Maar is dat nu al een voorbode van wat er...
Ik denk het wel. Ja, dat zie ik wel degelijk, ja, die voorbode. Hoe zit dat allemaal ontwikkeld en hoe snel dat gaat, dat weet ik ook niet. Jammer genoeg. Ja, we hebben het niet meer nodig, dus... Nee, hoe snel dat gaat, Gerda, weet ik ook niet. Dat weet van ons niemand. Maar je ziet wel dat veel dingen snel kunnen gebeuren in deze tijd. Hè? Wie had voor anderhalf jaar gedacht dat de wereld er nu uit zou zien zoals ze er nu uitziet?